Gemeente, gasten en luisteraars via de kerktelefoon, welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee van der Zwaag. De schriftlezing is uit Handelingen 19, vers 1 tot 12. In de dienst worden twee collecten gehouden. De eerste voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen, met name de zending. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de noodhulp naar aanleiding van de overstromingen in de Balkan. We gaan nu zingen van het lied God giet zijn heil op Pinksteren uit. De kerkraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst.
Thank you. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 113, het eerste en het vierde vers gaan we nu met elkaar zingen. Gij heren, knechten, looft een Heer, looft zijn naam en verbreidt zijn eer. En het vierde vers, wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk en nooddruftige van elk verstoten goedgunstig opheft uit het stof. Vanmorgen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En nu met de belijdenis van Nicea mee. Het is een belijdenis die we niet zo vaak horen. Daarom goed om dat zo nu en dan ook te doen. En het is ook een belijdenis waarin wat meer over de Heilige Geest wordt beleden. Dus de belijdenis van Nicea opgesteld in het jaar 325 na Christus. Als we die belijdenis in ons hart hebben opgezegd, dan zingen we uit Psalm 33 het eerste vers. Zing vrolijk, heft de stem naar boven, rechtvaardige, verheft den Heer, het past oprechte God te loven en zing zijn grote naam ter eer. We spreken in ons hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God en licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen zijn gemaakt, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van de Vader, en zal weerkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. Ik geloof in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, en die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van zonde, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Vanmorgen de Bijbel open bij Handelingen 19. En we lezen de verzen 1 tot en met 12. Het eerste gedeelte van dit hoofdstuk 19. Er staat boven Paulus in Efeze. En het gebeurde, terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan en zei tegen hen: hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En ze zeiden tegen hem: wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zei tegen hen: waarmee bent u dan gedoopt? En ze zeiden: met de doop van Johannes. Maar Paulus zei: Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat ze moesten geloven in hem die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. En nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de naam van de Heere Jezus. En nadat Paulus hun de handen had opgelegd, kwam de Heilige Geest op hen. En ze spraken in vreemde talen en profeteerden. En het waren bij elkaar ongeveer 12 mannen. En hij ging de synagoge binnen en sprak er vrijmoedig. 3 maanden lang sprak hij met hen en probeerde hen te overtuigen van de zaken van het koninkrijk van God. Maar toen sommigen verhard werden en ongehoorzaam bleven en tegenover de menigte kwaad spraken van de weg van de Heere, ging hij bij hen weg. En hij zonderde de discipelen af en sprak dagelijks in de school van een zekere Tyrannus. Dit gebeurde 2 jaar lang, zodat allen die in Azië woonden het woord van de Heere Jezus hoorden, zowel Joden als Grieken. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Zo zelfs, dat als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op de zieken werden gelegd, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen. Tot zover. Voordat we dit woord gaan overdenken, willen we eerst samen bidden om de onmisbare zegen, de leiding van de Heilige Geest, die we ook nu weer nodig hebben om het woord te verstaan. We willen dankzegging doen voor het feit dat onze broeder Arie Diepeveen weer met ons in de kerk mag zijn. Na een periode waarin dat door ziekte onmogelijk was. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken. Wij hebben al veel van u ontvangen gisteren, Heere. We hebben de verkondiging van uw woord mogen beluisteren. We hebben mogen zien hoe of een aantal jonge mensen in ons midden hun ja-woord mocht geven op de belijdenisvraag. U heeft ons al zoveel gegeven op dit Pinksterfeest. En nu zijn we vanmorgen als gemeente opnieuw bij elkaar gekomen. En opnieuw willen we samen stilstaan bij dat machtige heilsfeit dat uw Heilige Geest uitgestort is. Als uw Heilige Geest niet zou zijn uitgestort, er zou geen geestelijk leven op deze aarde zijn. En we mogen u daarom ootmoedig dankzeggen, Heere, voor het feit dat het Pinksteren is geworden. En we mogen u er ootmoedig dank voor zeggen, dat die Heilige Geest ook vandaag nog werkzaam is. Dat hij overal op deze aarde zijn algemene werk doet, maar dat hij ook overal op deze wereld dat bijzondere werk wil verrichten, dat daarin bestaat, dat hij harten van ons mensen wil vervullen, zodat we aan u, o Heere Jezus, verbonden raken, aan u als zaligmaker, aan u als koning. Heere, we mogen ook vanmorgen ons bezinnen op de dingen van uw Heilige Geest. Ja, het zal vanmorgen toch eigenlijk wel heel persoonlijk worden, want de vraag die de apostel Paulus aan die mannen daar in Efeze gesteld heeft, die zal ook ons worden gesteld en ons worden voorgehouden. Of ook de Heilige Geest ons vervult. Heren, Wij bidden van u of u wilt geven dat we die vraag met een positief antwoord zouden kunnen beantwoorden. En wilt u ons daarin ook helderheid geven en door uw woord ons daarin ook leiden. We weten ons ook vanmorgen diep afhankelijk van de leiding van uw Heilige Geest. Als we het woord ontvangen, maar zeker ook als we geroepen zijn om vanmorgen dat woord te verkondigen. Op en onder de kansel werkt u in ons, Heere, met uw Heilige Geest. We zijn samen als gemeente dankbaar dat u onze broeder Arie Diepeveen ook vanmorgen weer met ons hier in de kerk doet zijn. Dat was een aantal weken niet mogelijk. We zijn dankbaar, Heere, dat u hem tot hiertoe gespaard en gedragen heeft. We zijn dankbaar, Heere, dat hij er ook van mag getuigen dat u ook in de afgelopen tijd ook zo dicht bij hem wilde zijn, hem ondersteunen en wilde sterken. En we dragen onze broeder ook van harte aan u op. Blijf hem uw zorg en uw zegen schenken, lichamelijk en geestelijk. Gedenk hem en ook zijn vrouw en ook allen die hem lief en dierbaar zijn. Heren, we willen samen ook bidden voor zorgen en moeite die er in ons midden zijn. En u weet daarvan af. En ieder die met lichamelijke moeite, die met psychische moeite te kampen heeft, we leggen deze moeite en deze nood in uw handen. Ontfermt u zich over ons. Wees ons genadig. We willen samen voorbeden doen, Heren, voor het werk van de zending. We mogen vandaag, net als gisteren, ook onze gaven geven voor de uitbreiding van uw koninkrijk. Het zendingswerk. Het heeft alles te maken toch met Pinksteren. Pinksteren, dat is dat toen begonnen is om dat evangelie over het rond van de aarde te verspreiden. Het is een werk dat door mag gaan tot op de huidige dag. En we bidden samen, Heren, of u allen die in dat werk bezig mogen zijn, ook wilt zegenen. En of u dat goede zaad van het woord wil doen opkomen in de harten van mensen, dat ze u, o Heere Jezus, mogen leren kennen. En van u mogen leren getuigen in hun leven, met hun mond, met hun hart, met hun doen en met hun laten. Heer in de hemel, we willen vanmorgen samen ook voorbeden doen voor de mensen op de Balkan. Bij de uitgang dan zullen we een diaconale collecte houden, net als gisteren, voor hen die door de watersnood daar getroffen zijn. Het zijn mensen die in de afgelopen jaren al zoveel hebben meegemaakt. Oorlogsgeweld en nu dat natuurgeweld. We dragen hen aan u op dat ze door al die nood heen, Heren, de toevlucht zouden leren nemen tot u. En wilt u, wanneer we samen ook mogen materiële zaken mogen ter beschikking stellen, wilt u geven dat die dan ook op de goede plaatsen mogen komen. Dat die werkelijk tot leniging van de nood zullen zijn. En zo komen we samen vanmorgen ook weer een ogenblik voor uw heilig aangezicht. We belijden onze diepe afhankelijkheid. We erkennen onze onwaardigheid in onszelf. En we zeggen, Heren, wees ons genadig, wees ons nabij, zegen ons om Christus Jezus wil alleen. Amen. Van het gebed des Heren zingen we nu het derde en ook het negende vers. En wanneer we die twee versen lezen, dan zal ook duidelijk zijn waarom. Uw koninkrijk komt toch, o Heere, en werp de troon van de Satan neer. Regeer ons door uw geest en woord. En ook het negende vers. U die ons helpen wilt en kunt, die in uw Zoon ons verhoring gunt, en die door uw geest ons troost en leidt, u zij de lof in eeuwigheid. Thank you. Het uitgangspunt is Handelingen 19, het tweede vers. En daarin lezen we dat de apostel Paulus tegen een aantal mensen in Efeze zegt: hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Als we stilgestaan hebben bij dit gedeelte, dan zingen we uit Psalm 51, het zesde vers: verwerp mij van uw aangezicht toch niet, maar laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden. Gemeente, op de eerste Pinksterdag is de Heilige Geest uitgestort als een waterstroom over de wereld. En toen is hij begonnen om mensenharten te bevochtigen, zodat er leven ging ontstaan. Werkelijk geestelijk leven, leven met een hoofdletter. En op dit moment zijn we 2000 jaar, zeg maar, verder. En nog steeds is de Heilige Geest werkzaam. En tot in de uithoeken van deze wereld toe. Waar we ook zijn vandaag de dag op deze wereld. Overal zijn mensen die de Heere mogen kennen. Door het werk van de Heilige Geest. Er vloeit, om zo te zeggen, water uit de hemelse tempel over de hele aarde. En daar mogen we heel dankbaar voor zijn. Anders zou er niemand tot geestelijk leven kunnen komen. Er zou ook geen kerk zijn. Maar weet u, gemeente, we kunnen natuurlijk dankbaar zijn voor het werk van de Heilige Geest. En we kunnen dat tegen elkaar zeggen, dat het een waterstroom is die over de hele wereld vloeit. Maar we kunnen niet om die hele persoonlijke vraag heen. Hè? Vloeit dat water nou ook over de akker van mijn hart? Bevochtigt de Heilige Geest nu ook mijn hart zo dat ik dat andere leven ken, dat leven met de Heere? Hebt u de Heilige Geest ontvangen? En misschien vinden we dat vanmorgen best wel een hele confronterende vraag. Misschien ook wel een overbodige vraag. Maar het is wel een vraag die ons vanmorgen vanuit dat gedeelte wat we samen gelezen hebben, wordt gesteld. Hè? We hebben het gelezen, ik zal er zo meteen wel wat meer van zeggen. Paulus, die tegen een aantal mannen in Efeze zegt: hebt u nou de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Nou, en dat is dan de vraag die in de Bijbel staat en die dan zo eigenlijk ook naar ons dan vanmorgen toekomt. En nou ja, ik dacht bij mezelf best wel een hele legitieme vraag. Het is Pinksteren en natuurlijk heel erg goed om over het werk van de Heilige Geest na te denken en daar dankbaar voor te zijn, je daarover te verblijden. Maar we zullen niet om die persoonlijke toepassing heen kunnen. Hoe is het met mijn hart? Hoe is het met mijn leven? Werkt de Heilige Geest ook in mij? Nou, we willen het daar met elkaar over hebben vanmorgen. En ik heb als thema gekozen, en dat naar aanleiding van die vraag ook: hebt u de Heilige Geest ontvangen? En als ondertitel, om zo te zeggen, zelfonderzoek met het oog op de Geest. Hebt u de Heilige Geest ontvangen? Het gaat vanmorgen om een stukje zelfonderzoek met het oog op de Geest. Op zijn derde zendingsreis komt de apostel Paulus in Efeze aan. Daar was hij al eerder geweest tijdens de tweede zendingsreis. En toen had hij ook beloofd dat hij weer terug zou komen. Die belofte die lost hij in, dat lees je hier in Handelingen 19. Hij is opnieuw naar Efeze gekomen. Efeze. Natuurlijk, die naam die is ons niet helemaal onbekend. We hebben in de Bijbel ook de brief aan de Efeziërs. Maar Efeze, misschien even een paar feiten over de stad. Eén van de grootste steden op dat moment. Eén van de meest afgodische steden ook. Er was ontzettend veel afgoderij. Er stond een geweldige grote tempel voor de godin Artemis. En de mensen gingen en masse daar naar binnen om die godin te vereren. Je kan het misschien je wel een beetje indenken hoe dat eraan toe gaat. Verder de toverkunst, de magie, die werd bedreven binnen Efeze. Ja, wat is magie? Dat is, occultisme is dat, hè? Bovennatuurlijke dingen. Men had geweldig veel belangstelling in Efeze voor het bovennatuurlijke. Het gewone was niet gewoon genoeg, het moest allemaal wat hoger, hè? Wat bijzonderder. En, als je niet helemaal een vreemde bent in onze maatschappij, dan weet je dat het eigenlijk in onze tijd niet zoveel anders is. Want ook nu staat men open voor al dat soort dingen. En terwijl men de Here voorbij loopt en het woord dicht laat. Maar als het om dit soort dingen gaat, dan is men vandaag de dag ook heel erg daarmee bezig. Efeze, een grote stad, een heidense stad. En toch was er in Efeze ook een gemeente van de Here ontstaan. En dat was een groot wonder. Ja, dat is eigenlijk altijd een groot wonder, hè? Want wij in Nederland staan daar niet zo bij stil, hè? Maar als je in dat soort omgevingen bent, en ook vandaag de dag soms in hele heidense omgevingen bent, en dat er toch vaak hele kleine christelijke gemeentes zijn, dan besef je weer wat een wonder het is, hè? Het is de Here die mensen uit die duisternis wegtrekt en tot onderdanen maakt van het koninkrijk van het licht. Als de Here het trouwens ook niet zou doen, dan zou heel de aarde ongelovig blijven. Er is geen mens die tot geloof komt zonder de werking van de Heilige Geest. Paulus is in Efeze, opnieuw. En natuurlijk, hij is dankbaar dat hij daar de broeders en de zusters in de gemeente mag ontmoeten. En hij zal verteld hebben natuurlijk over de vreugden en over de moeiten die hij in zijn leven ondervindt als apostel. En ja, ik hoef daar nu niet over uit te wijden, maar die moeite waren er in het leven van Paulus ook behoorlijk veel. Als je in een van de brieven daar iets over leest, dan zeg je, wat heeft Paulus ook veel in de dienst van de Here moeten meemaken. Maar ook in de gemeente van Efeze was het niet altijd even makkelijk, hè? Want natuurlijk, het woord van de Here deed zijn kracht en mensen kwamen tot geloof. Natuurlijk, dat was een geweldig iets. Maar waar de Here werkt, zijn ook altijd tegenkrachten. Heel bekend, we kennen natuurlijk dat die uitspraak van Luther, waar de Here zijn kerk bouwt, bouwt de duivel zijn kapel. Er kwam ook wel wat op die mensen af. Verleidingen. De duivel was daar ook in Efeze aan het werken. Het was niet altijd even simpel altijd. Hè? Ze ontmoeten elkaar daar in Efeze. Paulus en de gemeente. En als Paulus daar in Efeze is, en dat is het toch opmerkelijke van dit schriftgedeelte, dan blijkt hij op een gegeven moment ook kennis te maken met een 12-tal mannen, waar hij nog nooit eerder kennis mee gemaakt heeft. Hij weet niet wie ze zijn, hij weet helemaal geen achtergronden van deze mensen. Hij ontmoet een 12-tal mannen. En of die mannen nou deel uitgemaakt hebben van de gemeente of niet, als je dit hoofdstuk zo leest, dan krijg je eigenlijk de indruk dat ze niet geen deel van de gemeente uitmaakte. Dus dat ze eigenlijk een meer op zichzelf staande groep mensen zijn geweest. 12 mannen
die door Lucas hier worden aangeduid in het eerste vers als enige discipelen. En ik zal u zeggen, als Lucas het woord discipelen gebruikt, dan bedoelt hij altijd christenen. Dus deze mannen zijn toch gelovigen in de Heer Jezus. Deze mensen zijn waarschijnlijk Joodse mannen. Dat kun je zo ook wel een beetje uit dit hele stukje halen. Joodse mannen. En toch zijn het discipelen. Toch zijn het mensen die de Heer Jezus mogen belijden. 12 mannen, zie je ze bij elkaar zitten. 12 Joodse mannen, daar in Efeze, in Klein-Azië. En ze mogen de Heer Jezus belijden. En waarschijnlijk dus dat ze toch geen deel uitmaken van die christelijke gemeente die daar is ontstaan. Wat een wonderlijke omstandigheid. 12 mannen, gelovig en toch buiten de kerk. Nou moet je vanmorgen niet hier de conclusie uittrekken dat je dus ook even goed gelovig kunt zijn buiten de kerk. Hè? Want dat is tegenwoordig ook een beetje in. Hè? Het SCP-rapport heeft dat eigenlijk ook weer helder gemaakt onlangs. Hè? Er zijn heel veel mensen in Nederland vandaag die zeggen, nou, wij geloven. Ja, absoluut. Maar we gaan niet meer naar de kerk. En dan moet je nou niet denken, oh, dus dat kan dus kennelijk, want je leest het hier ook. Er zijn 12 mannen die eigenlijk op zichzelf staan, buiten de kerk. Nee, ach, laat ik nou vanmorgen alleen dit maar zeggen. Als die 12 mannen even later kennis maken met Paulus, en als Paulus hen ook de weg meer mag uitleggen, dan zullen ze zeker, daar ben ik van overtuigd, dan zullen ze zeker daarna ook zich hebben aangesloten bij de christelijke gemeente in Efeze. Geloven en gemeenschap heeft alles met elkaar te maken. Het is niet waar wat mensen vandaag zo en masse zeggen, dat je geloven kunt buiten de gemeenschap van de kerk. Geloven en met elkaar, dat hoort samen. De schriften zijn daar overduidelijk in. Maar, ik geef het toe vanmorgen, het is allemaal wel heel wonderlijk. Daar heb je die 12 mannen daar in Efeze. En die zitten er bij elkaar en die kennen de Heer Jezus. En ze spreken over hun verleden. Ze spreken over wie ze zijn. Paulus, die zal met stijgende verbazing, zal die mannen hebben aangehoord. Zo stel ik me dat voor. En hij zal dan eens zijn ogen groot gemaakt hebben van wat hoor ik nou. Dan zal hij misschien eens wat gefronst hebben van, ja. Maar weet u gemeente, je krijgt de indruk uit dit gedeelte dat Paulus op een gegeven moment toch zoiets heeft gehad van, ja, het klopt toch niet helemaal. En ja, dat hebben wij soms ook wel eens. Als je met mensen praat en ze houden verhalen en dan kun je dat allemaal wel volgen. Maar soms heb je het gevoel van, er zit iets onder. Het is niet helemaal recht. Want dat weet je dan op dat moment niet. En zo heeft Paulus eigenlijk op dat moment ook het gevoel gekregen, hier klopt eigenlijk iets niet. Deze mannen zijn wel gelovige mannen en ze belijden de Heer Jezus. Ze staan op zichzelf, dat is ook alweer vreemd. Maar toch, er is iets wat ontbreekt. Er is iets met het geloof van die mannen aan de hand. Want ze hebben het maar veel over Johannes de Doper. En ze hebben het wel over de Heere Jezus, maar meer als de bruidegom en als het lam van God dat de zonde van de wereld zou gaan wegnemen. Maar ze praten niet over het kruis van de Heere Jezus. Daar hoor je ze niet over. En ze hebben het al helemaal niet over de opstanding van de Heere Jezus. Dat, dat is voor hen kennelijk ook iets waar ze helemaal niet eens van af weten. Dus ze praten over Jezus, maar ze hebben geen getuigenis van Jezus volbrachte werk. Ze belijden hem niet echt als hun zaligmaker en als hun koning. 12 mannen bij elkaar in Efeze. Geen ongelovige mannen, nee. Ze zeggen zelfs dat ze weten wie Jezus is. En toch ontbreekt er wat. Ze staan, om zo te zeggen, nog met één been in het Oude Testament. Ze zijn nog niet in het nieuwe verbond. De volle rijkdom van het heil in de Heer Jezus is nog een gesloten boek. Ze weten niet, ze erkennen niet wie Hij is als de gekruisigde, als de opgestane Christus. En als de apostel dan dat ervaart, dan komt hij tot die indringende vraag. En dat is de vraag die we in dat tweede vers ook tegenkomen. Dan zegt de apostel tegen die 12 mannen, nou moeten jullie eens horen, hè? Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof zijn gekomen? Worden jullie geleid door de Heilige Geest? Waarom vraagt hij dat nou? Omdat juist het werk van de Heilige Geest is dat Hij de Heere Jezus groot maakt voor ons hart. En Hem als zaligmaker nodig maakt voor ons leven. Het is juist het werk van de Heilige Geest, hè, dat Hij ons overtuigt van onze zonde. En dat Hij ons ook overtuigt van de gepastheid, de rijkdom van de vergeving van de Heere Jezus als zalig maken. En als deze mannen dan kennelijk het zicht daarop missen, dan missen ze nog de Heilige Geest. En daarom hebt u nou de Heilige Geest wel ontvangen toen u tot geloof kwam. En dan is het antwoord is heel opmerkelijk. Wij hebben zelfs niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. Ze weten helemaal niet van Pinksteren af. Terwijl je hier in Handelingen 19 al een aantal jaren verder bent, hè? Wij weten niet eens dat de Heilige Geest is uitgestort. Dat is helemaal aan hen voorbij gegaan. En hoe dat dan allemaal kan, dat weet ik ook niet. Dat wordt hier verder ook niet duidelijk gemaakt. Dat doet er ook niet toe. Het feit is duidelijk. Ze weten niet van Pinksteren. Ze weten niet van de uitstorting van de Heilige Geest. Ze zijn bij Johannes de Doper gebleven. Ze zijn met de doop van Johannes ook gedoopt. Ze hebben het hoofd gebogen onder die indringende boeteprediking van Johannes de Doper. Ze hebben de Heer Jezus ook vanuit de verte gezien, omdat Johannes hem aanwees. Maar ze hebben niet hun zondelast gebracht aan de voet van het kruis. Ze hebben geen verzoening gevonden in het bloed van het lam. Ze dienen de Heere wel, ze verlangen wel naar het heil, maar ze kennen Christus nog niet als hun zaligmaker en koning. Je zou kunnen zeggen met een beeld, het is nog donker in hun hart, hoewel het licht allang om hen heen was opgegaan. Of om een ander beeld te gebruiken, het was nog droog in hun ziel, terwijl de waterstroom van de geest allang was begonnen te vloeien. Nou zei ik vanmorgen, daar zijn we natuurlijk mee begonnen, van ja, ook aan ons wordt de vraag vanmorgen voorgelegd. Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En nou zou ik me best kunnen voorstellen dat u bij uzelf denkt van, ik vind dat best een hele lastige vraag. En misschien dat jij ook zoiets hebt van, ach, daar zou ik eigenlijk vandaag niet over willen nadenken. En misschien dat er anderen onder ons zijn die zeggen van ja, moet je eens horen, ik zou er wel iets op willen zeggen, maar ik weet niet wat ik daarop moet zeggen. Wanneer kan je dat nou zeggen, dat de Heilige Geest ook in jouw hart, in jouw leven werkt? Moet je dan ook in tongen kunnen praten? Er zijn wel kringen, er zijn wel gemeentes waarin men zegt van nou, je moet toch echt in tongen kunnen spreken, anders heb je de Heilige Geest niet, hè. Moet ik iets bijzonders meegemaakt hebben? Of moet ik iets bijzonders kunnen voordat ik kan zeggen dat de Heilige Geest mij leidt? Hoe zit dat nou? Wanneer moet ik nou ja op deze vraag zeggen en wanneer moet ik nou nee zeggen? Hebt u de Heilige Geest ontvangen? Ja, ik zou dat eerlijk gezegd zo niet weten. Nou, misschien dat we vanmorgen samen iets verder mogen komen. En als ik nou eens wat dingen zeg over de Heilige Geest, hè, en dan begin ik eerst wat negatief. Wij hebben de Heilige Geest niet ontvangen, als we wel hele keurige mensen zijn, ook nu hele keurige nette kerkmensen, op wie niets valt aan te merken. Maar als we nog nooit met ons leven voor het heilig aangezicht van de Heere verschenen zijn. We hebben de Heilige Geest niet ontvangen. Als nog nooit door ons in ons leven werd erkend wat de dichter van Psalm 143 ook verwoordt. Wil uwe knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen, want niemand zal in dat gericht, waar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Wij hebben de Heilige Geest niet ontvangen, wanneer wij nog nooit met onze zondenlast de toevlucht hebben leren nemen, hebben weg leren vluchten naar de rots van het behoud, de Heere Jezus Christus. We hebben de Heilige Geest niet ontvangen als er in ons leven alleen maar werken van het vlees worden gevonden. En de vrucht van de Geest op geen enkele manier te bespeuren valt. De vrucht van de Geest, waar Paulus over schrijft in Galaten 5, liefde tot God en de naaste, blijdschap in Christus, vrede in je ziel, langmoedigheid, dat wil zeggen geduld, goede tierenheid en goedheid, zachtmoedigheid, matigheid. We hebben de Heilige Geest niet ontvangen als we dus wel alles weten waar het op aankomt, maar als het hart leeg is, als het gaat om de kennis en de belijdenis van de Heere Jezus als zaligmaker voor ons verzondigd leven. En wanneer hebben we de Heilige Geest dan wel ontvangen, zegt er iemand. Ga nou eens positief zeggen wanneer we de Geest dan ontvangen hebben. Wat is er dan in ons leven te bespeuren? Nou, het tegenovergestelde. Dan krijg je de Heere Jezus zo nodig als degene die je zonde verzoent. En je krijgt de Heere Jezus zo lief ook als degene die alles verzoend heeft. Want de Heilige Geest geeft je daar zicht op. En die laat mij zien grote rijkdom die er in hem is. En ik buig mijn hoofd en mijn hart en ik zeg, Heer, ik heb u lief, omdat u mij eerst hebt lief gehad. En ik kan er niet over uit hoe groot uw liefde is voor mij. En er is een diep verlangen in je ziel dan ontstaan om werkelijk voor deze Heere te leven. En je hebt er dan toch ook altijd weer verdriet van, dat je nooit volmaakt wordt, omdat je vlees altijd maar weer tegen de geest blijft strijden. Maar het is principieel anders komen te liggen. Je hebt een verlangen om voor de Heere te leven. En dan vanmorgen opnieuw die vraag, die hele persoonlijke vraag. Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En als je nou vanmorgen zegt van, Ik kan daar helaas geen ja op zeggen. Als jij nou vanmorgen zegt, nee, ik zou het echt niet weten. Dan zou ik graag twee dingen willen zeggen. En het eerste wat ik zou willen zeggen, dat is, het is echt nodig dat de Heilige Geest in onze harten komt wonen en werken in ons persoonlijk leven. De apostel Paulus die zegt op een andere plaats, hij zegt, als wie de Geest van Christus niet heeft, die zal Christus niet kunnen toebehoren. Dus met andere woorden, als de Heilige Geest niet werkelijk in ons hart werkt, behoren wij niet aan Christus toe. En als we Christus niet toebehoren, staan wij buiten de zaligheid. Dus met andere woorden, het is wel echt belangrijk. Dus als we nu zeggen, ik zou niet weten, dan zou ik willen zeggen, besef hoe nodig het is om werkelijk in onze harten de werkingen van Gods Geest te kunnen bespeuren, zodat we in Christus onze zalig maken en in Hem alleen onze zalig maken beleiden. En het tweede wat ik zou willen zeggen als je zegt, ik zou het niet weten, het is Pinksteren. Het is Pinksteren geweest, ja, maar de Heilige Geest werkt nog vandaag ook. Het is die waterstroom, weet je, uit de hemel, die over de aarde gaat. En die ook onze harten wil bevochten. Ook die van u en ook die van jou. En dan zou ik willen zeggen, bid maar om de komst van de Heilige Geest in uw hart en in uw leven. En ik mag u verkondigen, de Heere zal zijn geest u niet onthouden. Dat is een zekerheid. Evenmin als een aardse vader het goede onthoudt aan zijn zoon, als die daarom vraagt, zal de hemelse vader u zijn heilige geest onthouden als u hem daarom bidt. En als je nou vanmorgen mag zeggen ja. Ja, en je zegt dat natuurlijk niet met veel bombarie. Je zegt dat natuurlijk niet luidroepend, maar misschien meer met schroom. Hè? Maar je zegt het wel, ja. Ik mag ervan getuigen dat de Heere ook zijn geest heeft gegeven in mijn hart, in mijn leven. Dan mag je daar ootmoedig dankbaar voor zijn. Dan mag je ook bemoedigd en dan mag je ook werkelijk vertroost zijn. Want weet je, als de Heilige Geest is komen wonen in onze harten, zal die nooit weer verhuizen. Het hangt niet van ons af of we de eindstreep zullen behalen of niet. Nee, het is de Heilige Geest die ons gegeven is en die altijd in ons zal blijven werken. En dat is zo'n troost, want dat betekent dat alles vast ligt in de Heilige Geest. Niet in ons, in Gods Geest. Wat een bemoediging. En als we vanmorgen daarvan getuigen mogen dat de Geest ook ons werkelijk tot Christus heeft geleid, dan zou ik zeggen, blijf om de Geest bidden in ons leven. De vervulling met Gods Geest. We kunnen er geen dag zonder. En dan zal de Geest ons meer en meer doen zien van die heerlijke zaligmaker en van die grote koning. En dan zal Hij meer en meer in ons het verlangen wekken om voor Hem te leven. En dan komen we enigszins tot ons doel, want daarom zijn we op aarde, gemeente, om voor de koning te leven. En zo hebben we vanmorgen samen een moment nog mogen stilstaan bij de persoonlijke toepassing van Pinksteren. Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? De Heere geven dat we met heel ons hart ja mogen zeggen. Amen.
Laten we samen danken en bidden. Zo gaf u het ons vanmorgen, Heere, om als gemeente nog een ogenblik bij elkaar te zijn. En we werden bepaald bij die persoonlijke vraag, de persoonlijke toepassing, het zelfonderzoek met het oog op uw geest. Heere, wilt u geven dat we, al is het met veel schroom misschien, maar dat we toch het mogen beamen, ja. De Heilige Geest is komen wonen in mijn hart en in mijn leven. Heren, dan zullen we het diepe verlangen hebben om inderdaad, zoals de dichter van Psalm 51 dat verwoordt, het pad van uw geboden te lopen. Dan zullen we een diep verlangen hebben om werkelijk voor u te leven, tot eer van uw naam. En daar komt het toch ook op aan. Dat is toch ook het doel waarvoor we op deze aarde zijn. Heren in de hemel, wilt u ons uw zegen blijven schenken? Als we vandaag misschien nog het een en ander zullen doen. Maar ook in de komende week, we dragen elkaar van harte aan u op. Als we weer onze werkzaamheden hebben te verrichten. Als er andere zaken zijn in ons leven die we hebben te doen. Heren, wees met ons. En aanvaard onze dank voor alles wat u ons gaf deze Pinksterdag. En blijf ons met uw zegen en vooral met uw geest vervullen. Dat smeken we van u, Heren, in wegneming van alles wat niet was naar uw wil. Om Christus Jezus wil alleen. Amen. Psalm 145, het eerste vers, slot. Psalm van deze dienst, o God, mijn God, gij allervorsten, Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Thank you. Ga heen in vrede met u dragende zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.